Er zijn een paar versen die ik als een korte inleiding wil lezen voordat ik het woord geef aan broeder Guus Brinkske. En ik wilde graag beginnen met Handelingen 9, vers 15. Een van de teksten waar broeder Brinkske dit verlof over gesproken heeft. Dat was onder andere uit de Efezebrief, Efeze 2, vers 10. Waar staat, zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen. Zijn maaksel, zijn gedicht, zijn vormsel. Hij heeft ons gemaakt, hij heeft een plan met ons leven. Nou, daar gaat ook Handelingen 9 over. Waar een man een ontmoeting krijgt met de Heer Jezus. Waardoor zijn leven totaal veranderd is. En die ontmoeting vond plaats tussen Saulus en de Jezus op weg naar Damascus. En dan wordt Ananias, een dienstknecht van de Heer Jezus, geroepen om naar Saulus toe te gaan, om met hem te bidden. En dan geeft de Heer hem de opdracht, Ananias de opdracht in vers 15 van Handelingen 9. Ga, want deze is mij een uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen voor heidenen en koningen en de kinderen van Israël. Nou, we zien hier dat de Heer Jezus het hele leven van Saulus al lang overzien heeft. En we weten dat Saulus, later Paulus, het woord van God gebracht heeft onder de Israëlieten. Hij heeft het woord gebracht bij koningen, misschien zelfs de keizer van Rome, het keizerlijk huis. En hij heeft de boodschap gebracht aan de heidenen. En hier is het zo mooi dat de Heer eigenlijk het hele leven van Paulus allang overzien heeft. Nou, dan lees je later dat hier staat, hij is een kostbaar, staat in verschillende vertalen, een kostbaar instrument in mijn hand, een kostbaar werktuig. Nou, dan staat er later in Handelingen 20 vers 24 dat hij terugziende op zijn leven kan zeggen, Handelingen 20 vers 24, maar ik, dat zegt Paulus ook daar, ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf. Ja, er staat in de Bijbel dat de Heer Jezus zegt, wie zijn leven zal willen behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven geeft, weggeeft, niet kostbaar houdt voor zichzelf, maar weggeeft, die zal het juist vinden. Ik acht mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening die ik van de Heer Jezus ontvangen heb om het evangelie der genade Gods te betuigen. Dit is de lijfspreuk van Paulus geworden. Mijn leven is niet voor mijzelf, maar mijn leven is voor de Heer. En hoe vaak zingen we dat niet in de dienst? Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw dienst. Ik heb u wel eens meer verteld, dan zijn er twee vragen die belangrijk zijn in het leven van Paulus. En die twee vragen herhaalt hij in het 22e hoofdstuk van Handelingen. Daar staat in vers 8, als hij voor het Joodse volk verantwoording aflegt van dat wat de Heer in zijn leven doet, dan zijn het met name twee vragen die bepalend zijn voor de richting in het leven van Paulus. In de eerste plaats vraagt Paulus zich af in vers 8, en ik antwoordde, en dat is ook op weg naar Damascus toen hij de Heer ontmoette, dan vraagt hij, wie zijt gij, Heere? En daar is Paulus zijn hele leven mee bezig geweest, om te ontdekken wie nou die Heere Jezus is. En hij heeft de Heer Jezus steeds beter mogen leren kennen. Dat was de vraag in het leven. Wie bent u, Heer Jezus? De tweede vraag die zijn leven beheerst heeft, kunt u in het 10e vers vinden. Daar staat, en ik zei de Heere, wat moet ik doen? Nou, deze twee vragen. Heer, wie bent u? Heer Jezus, ik wil u nog beter leren kennen. Heer Jezus, ik ken u zo weinig. De Heer Jezus zegt op een gegeven moment tegen zijn apostelen, ben ik nou al zo lang bij jullie en kennen jullie me nog steeds niet? Je staat er soms versteld van dat we de Heer Jezus nog steeds niet echt goed kennen. Straks zullen we hem echt kennen zoals hij is. Maar Heer Jezus, wie bent u? En de tweede vraag, Heer Jezus, wat moet ik doen? Wat mag ik doen? En dan het laatste, voordat ik het woord geef aan Guus en Jannie. Dan staat er in 2 Timotheus, dan kijkt Paulus echt terug op zijn leven. In het 2e Timotheusbrief, het 4e hoofdstuk, vlak voordat Paulus sterft, schrijft hij deze woorden aan zijn opvolger, zou je kunnen zeggen. Degene die het stokje van Paulus overneemt. Dan zegt, schrijft Paulus in het 7e vers, misschien het 6e vers te beginnen, want wat mij aangaat, reeds word ik als een plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn verscheiden, van mijn sterven, van het einde van mijn leven, staat voor de deur. Ik heb de goede strijd gestreden. En wat zegt hij dan? Ik heb mijn loop ten einde gebracht. Ik heb mijn loop ten einde gebracht. Hier zie je heel duidelijk dat de Heer hem geroepen heeft. En dat hij eind kon zeggen van zijn leven. De Heer is tot zijn doel gekomen in mijn leven. En ik hoop dat het niet alleen bij Guus en Jannie het geval zal zijn, maar dat het bij ons allemaal het geval zal zijn dat de Heer tot zijn doel mag komen in ons leven. Ik wil heel graag het woord geven aan Guus of Jannie of beide. Ja?
Ladies first.
Ladies first.
Goedenavond. Het is fijn om hier te zijn. Aan de ene kant is het natuurlijk altijd weer een afscheid. En aan de andere kant is het toch fijn dat we elkaar mochten ontmoeten. Dat we voor elkaar mogen bidden. Dat we voor elkaar echt daar mogen zijn. We hebben een hele fijne tijd gehad in Nederland. We hadden een prachtig flat. Het werd allemaal door de Heren voorbereid, zoals gezegd is in Efeze 2:10. De Heren die bewerkt de dingen en wij mogen daarin wandelen. Dat is geweldig. Volgende week dinsdag om deze tijd zijn we alweer vlak bij St. Paulo. 10:00 komen we 's avonds aan om deze tijd. En zoals ik al gezegd heb, we hebben een fijne tijd gehad hier in Nederland. We hebben de broeders en zusters weer mogen ontmoeten. We mochten elkaar weer versterken in, ja, zoals Paulus dat zegt, in de gezonde leer, in de volmaakte leer. Dat is geweldig. En ik wil jullie heel hartelijk danken dat jullie zo trouw voor ons gebeden hebben. En wij voor jullie daar. En ik wil vragen, blijf voor ons bidden. We gaan weer een nieuwe periode tegemoet. We weten niet wat er komt, wat op ons afkomt. En zoals al gezegd is, we weten ook niet of we elkaar hier nog weer ontmoeten. Maar het is wel heerlijk dat we altijd een ontmoeting hebben. En dat is dan bij de Heer. Dat is zeker. Heel hartelijk dank. En ja, ik zou zeggen tot ziens. Er is altijd een weerziens. Dus een God zegen.
Ja, daar sluit ik mij bij aan. We zijn echt blij dat we deze avond samen mogen zijn. En ik vind altijd de bidstonden in een gemeente, wat voor een gemeente het ook is, vind ik belangrijk. We hebben het wel eens vaker gedaan dat we gemerkt hebben in een samenkomst, zondags vaak op een plaats, dat je denkt, nou, hoeveel mensen zouden dan in een bidstond komen? Dan vraag je, wanneer hebben jullie bidstond? Dan en dan. En dus gebeurt dat we verschillende keren zo in één keer onverwachts op een bidstond kwamen. En we hebben 2 resultaten gezien. Waar veel mensen op de bidstond waren, daar was zondags ook behoorlijk wat mensen. En we hebben ook, waar weinig mensen op de bidstond waren, ja, dat het werk ook niet zo ging als dat we dachten bij die anderen dat we gezien hadden. Hè? En op een zekere dag toen had ik dat in mijn hart, ik denk nou, zien hoeveel mensen op de bidstond. En we moesten echt verblijd wezen en zien dat er toch zeker 75% van die zondagsmorgen in de dienst was, op de bidstond waren in die plaats. En dan weten we dat als de gemeente voor de troon van God ook het werk, niet alleen het werk van de zendeling, maar ook van de plaatselijke gemeente, voor de Heer brengt, dan kan de Heer alleen maar zegenen. Hè? En dat is het heerlijkste. Wij hebben heel wat strijd gehad, u hebt dat in de Pionier altijd wel kunnen meegelezen. Maar als het erg moeilijk was, dan hebben we vaak moeten zeggen, Jannie en ik, Heer, we stellen ons heel bewust in de waarde van de gebeden die uw kinderen voor ons opzenden. En dan was het, boem. En dat is heel, heel bewust. Zendingswerk is niet alleen het werk van zendelingen, maar is van de gemeente van de Heer. En ja, dat is fijn, zoals Jannie zei, wij hopen dus dinsdag volgende week, dinsdagsmorgens om 9:50 vertrekt het vliegtuig uit Schiphol. En we hebben dus een lange dag, omdat er 6 uur meer zijn. En dan komen we 's avonds om 10:00 in São Paulo aan, naar de tijd van hier. En blijven daar overnachten. En de andere dag gaan we nog 2,5 uur verder vliegen, het binnenland in. En dan nog 530 kilometer met de auto. Ja, dus zijn allemaal afstanden, daar kunnen wij hier geen begrip van vormen. Toen wij voor 55 jaar terug op die plaats kwamen waar we tot op heden nog zijn en van waaruit we werken en gewerkt hebben, ja, had onze burgemeester meer land als de koningin van Nederland. Onze burgemeester die had te vertellen over 46.000 vierkante kilometers. En Nederland heeft niet helemaal 43. Dus onze burgemeester had meer dan 2000 vierkante kilometer meer grond. En die afstanden zijn erg groot. En het resultaat is dan ook dat de laatste jaren eigenlijk de mensen uit het zuiden van Brazilië komen immigreren naar het binnenland. Het land is goedkoop en het is goed land. En ze verkopen hun landerijen aan de kust en ze komen dan het binnenland binnen. Dus het is alles in ontwikkeling. En we hebben ook betere wegen. En ja, we moeten echt zeggen dat we hebben gelegenheid ook meer om te evangeliseren. En op allerlei soorten mensen. En dat is altijd, vind ik fantastisch, als je een kleine conferentie wil houden in het geheel. In 2 of 3 conferenties, dat wil zeggen. Omdat die die oppervlakte zo groot is en de mensen dan kunnen ook niet zo ver reizen. Dus dan hebben we verschillende plaatsen waar we elk jaar 3 plaatsen, bijna altijd elk jaar hebben we die conferenties. En voor 14 dagen terug is die conferentie in Vila Bella geweest. En ze hebben de eerste foto's gestuurd. We hebben gezien, daar werden 12 of 13 mensen gedoopt. En of wij er waren of niet waren, het gaat rustig door. Hè. En ik zeg altijd, kijk, we hebben in de Bijbel staan handelingen der apostelen, maar de apostelen zijn bij de Heer, maar we weten de Heilige Geest die werkt. En als hij harten van mensen vindt en we zijn erg dankbaar en we hopen het van dichterbij te zien, nu we weer 1/2 jaar weg geweest zijn, hoe de Heer hun gezegend heeft, de notities zijn heel positief. U denkt misschien, wij krijgen vaak vragen, hoe is het nou? Zitten jullie in 1 gemeente of omdat de afstanden zo groot zijn? Het is zo dat we hebben op het ogenblik in Brazilië, waar wij dus begonnen waren en nog zijn in contact met hun, er zijn 3 gemeenten ontstaan die op eigen basis werken, die al jaren geen tijd, geen geld en niks meer uit Nederland krijgen, die allemaal hun eigen support hebben. Zowel met de bouw, in de laatste pionier heb je gezien de tweede zaal die in de ene plaats gebouwd wordt. En alles is betaald en dat is allemaal door de plaatselijke gemeente gebeurd. En ze hebben 1 zendeling die ze dus per maand in Pimentera, dat is een klein plaatsje, 65 kilometer van hun af. Daar ondersteunen ze een voorganger. Dus we zien, dat is eigenlijk het punt wat wij altijd, of altijd niet, toen we weggingen, we waren erg jong. En weinig ervaring of helemaal geen ervaring. En toen ik op de Bijbelschool was in Beatenberg, toen kwam er eens een keer een Chinese broeder. En die vertelde van de oorlogstijd die geweest was in China. En de gemeenten die eigenlijk door binnenlandse broeders helemaal support werden, die zijn gegroeid. En het communisme heeft niks kunnen doen. En hij vertelde hoe van de zendinggenootschappen moesten zich terugtrekken en ook de gemeenten hebben daaronder geleden, zodat eigenlijk het beste zei hij, en dat heb ik nooit vergeten. En we hebben een periode gehad dat we eerst dachten ook op zending met buitenlanders. En we hadden een paar broeders uit Duitsland, we hadden ook uit Nederland. Maar tenslotte, de Heer leidt ons er zo in dat weg moesten zien. We moeten binnenlanders moeten opgeleid worden, dat ze hun eigen werk en dat de Geest van God hun kan zegenen en doen. En dat is gebeurd, dus dat vandaag hebben we 3 gemeenten die zichzelf helemaal bedruipen, is geestelijk. We hebben in de ene gemeente wat ik vertelde en die ook de tweede zaal wordt gebouwd. Daar hebben we 6 oudsten. En, 5 oudsten en 1 diaken. En die 6 oudsten die brengen de boodschap. En ze hebben geen andere voorganger van buitenaf. Ze doen het met elkaar. En het groeit. En daarom, dat wil ik zeggen, juist hier aanmoedigen. Want men denkt vaak hier, ja, de voorganger die moet het doen. Hè? Maar de Bijbel die leert het ons dat de Heer iedereen gebruikt en hij roept iedereen in zijn plaatselijke gemeente. En we hebben dan van die talenten dat op zijn minst iedereen kreeg er 1. Er waren er wat die kregen een paar meer. Hè? Maar de 1 kreeg iedereen. En als je een gemeente hebt waar iedereen 1 krijgt, als je 500 mensen hebt, dan zijn er 500 talenten. Dus en kun je een groot bestuur hebben, maar die talenten onder de mensen komt altijd op meer uit. Dus we mogen zien, de kracht van een plaatselijke gemeente is ook als de gemeente gaat zien, wij moeten bidden, wij moeten strijden, wij moeten samen voor Gods troon staan. En we zien, het gaat gebeuren. Onder de Indianen en onder het grensgebied, we hebben 4 soorten Indianen waar we mee werken. 4 soorten, kun je zeggen, hoe zeg je? 4? Groepen, ja. Ja. Zij noemen ze, in Brazilië noemen ze nation, zou de Duitsers zeggen. Hè? En het is allemaal, het volk heeft een eigen taal, een eigen gewoonte. En het is zo wonderbaar als je ze op een conferentie allemaal bij elkaar hebt, samen met de negers. En dan is het heerlijk dat je ziet dat iedereen op zijn eigen cultuur God looft en prijst. En dat is heel goed. De neger, en vooral als je jongelui hebt, als ze een drumstel horen, dan komt er een beetje beweging in de neger. Maar de Indiaan die klapt heel rustig zo. Hij heeft de neger al 5 keer geklapt, maar dan klapt de Indiaan die klapt zo. Maar dat zegt niks. Wij zeggen altijd, kijk, iedereen, en ik gebruik vaak, heel vaak het voorbeeld. Wij hadden een tijd lang zelf, we hadden onze eigen 8 kinderen. 2 heeft de Heer tot zich genomen. En, maar we hadden ook aangenomen nog. We hadden een 11-tal een tijd lang. En we hadden onze ene zoon, André, die vandaag nog in ons ziekenhuis de arts is, die alle operaties en zo doet. Maar als ik naar de stad ging, dan had ik soms een klein autootje nam voor de jongens mee en poppie voor de meisjes. Nou, als André dat kleine autootje had, dan iedereen moest dat autootje zien. Pa had een autootje gebracht. En iedereen moest het zien. Maar Edgard, ook een zoon van ons, die kon je helemaal niet vinden in dat op het moment. Die zat in een hoekje te genieten van het kleine autootje wat hij gekregen had. Ik gebruik dit vaak omdat wij zijn door Nederland en ook in verschillende plaatsen geweest. En wat we heel veel hier in Nederland gezien hebben, bijvoorbeeld jong en oud. De jeugd, die is vaak muziek, een beetje harder, en jong en oud. Maar ik zeg altijd tegen hun, kijk, in het huisgezin, de plaatselijke gemeente is het huisgezin van de vader. En niet van personen, maar van hem. Hè? En iedereen in het huisgezin van de vader, zoals wij vroeger ons huisgezinnetje hadden, iedereen had recht om zich te uiten en te uiten zoals hij of zij het gekregen had. En zo zou ik willen zeggen, wat jullie helpt vaak misschien jongelui beter te verstaan en jongelui de ouderen beter te verstaan aan beide kanten. Maar als het gaat om dit ene, dat de vader verheerlijkt wordt, en daar gaat het om. En dan ziet dat iedereen op zijn manier, en als we dan de triomf zien van het kruis van Golgotha, dan zien we dat bijvoorbeeld we hadden 2 Indianenstammen, de Nambiquaras en de Parecis. De Nambiquaras die waren nog nooit met mensen in contact geweest, wij waren de eerste die hun bereikt hebben. En we hebben vandaag twee scholen, schooltjes onder hun. En daar wordt in twee talen onderwezen. En de hoofdzaak is ook de Bijbel. Die is natuurlijk belangrijk, want hoe zullen ze geloven indien het niet gepredikt wordt? Maar wij kunnen ook zeggen, hoe zullen ze Gods woord leren kennen als ze het niet kunnen lezen? En we vinden dus de school en het werk, en ik wil dit ook in het midden zeggen, als jullie bidden, bid ook voor het werk van de Wycliffe en de spraaktaal, hoe zeggen we, de zending die hoofdzakelijk taal werkt en die doen fantastisch goed werk, want die brengen door hun vertaling de Bijbel onder het volk van God. En de Parisiërs die hebben hun taal, dat was een zendeling, een Amerikaan, die heeft met zijn vrouw samen 35 jaar aan het Nieuwe Testament gewerkt om te brengen. En die hebben dus in de Parisiërs taal hebben wij de taal van de Parisiërs, de Bijbel vertaald, het Nieuwe Testament. En de Nambiquara's is niet zo. We hebben een klein stukje van de Wycliffe, maar dat zijn de Nambiquara's uit het noorden. Die hebben 25 jaar les gehad. Maar van dat materiaal is heel weinig wat wij kunnen gebruiken. En sinds een jaar of 3, 4 is er nu dat we onze onderwijzers, die maken zelf de schoolboekjes voor de kinderen. En op school wordt het dus onderwezen. Dus dat is een hard werk. En dat gaat in het algemeen met 4, 5 Indianen samen. Maar Indianen is ook een verschil in, zoals wij ook. De een is meer leerzaam en begrijpt de dingen makkelijker als de ander. En dat is vaak een moeilijkheid voor de zendelingen. Om dus in het taalgebied een eenheid te krijgen met de Indianen. En dat zien we, dat is onze mensen daar ook gelukt. En daar zijn we dankbaar voor. Dus als u bidt, denkt u ook aan deze taal. We hebben een vrijgezellenzuster, die werkt helemaal in de bush. En die zit in het algemeen 3 weken helemaal alleen in de bush met de Indianen. En 1 keer in de maand komt ze dan om inkopen te doen in de stad. Dan gaat ze eruit, dat is zo 100 kilometer nog verder. En ja, dat is niet gemakkelijk, hè? Want wij hebben hier alles, maar ze hebben daar niks. En soms zelfs geen water was er, omdat de pomp stuk ging en zo. Ja, dat zijn hele, ik hou ervan om te zeggen, maar dan kun je gerichter bidden. Hè? Want dit is belangrijk, want vaak wordt er algemeen gebeden, maar er zijn bepaalde dingen die echt aan moet denken en zeggen, heren, dit is het. Hè? En als we dan dit heerlijke zien, dat mensen totaal veranderen. He, ik heb het hier vorig jaar verteld van dat overspel, dat eigenlijk de Indianen, de hele cultuur van die Parisiërs in die stam helemaal veranderd is doordat ze zagen dat God gerechtvaardig is en dat God spreekt. En hun kinderen, tot op heden, ook als we samenkomsten hebben, ze corrigeren hun kinderen in alle rust, maar de cultuur van hun leert dat niet. Dus we zien, als de Heer op die manier onder hun werkt, dan zien we, nou, de Heer die doet. En daar zijn we dankbaar. Maar dat is mede uw gebed. En dat we samen, gemeente en zendelingen, samen bidden. Toen we pas op het zendingsveld waren, ons tweede kindje, Dora, met 8 maanden, nam de Heer haar tot zich. Dat was erg moeilijk. Er was geen medicijn, er was geen dokter, er was geen ziekenhuis, er was absoluut niks. Het ziekenhuis was 300 en zoveel kilometer van ons verwijderd. Er was ook geen weg naartoe. En de Heer heeft haar tot zich genomen. En voor ons was dat een moeilijke zaak, dat kunt u begrijpen. Maar aan de andere kant mogen we dit ene zeggen. Wat voor ons een bemoediging was in alles, was dit. Dat in Landsmeer bij Amsterdam, daar was een zuster die wij kenden. Geen familie van ons. We kenden haar via een vriend, dat was een moeder van een vriend van mij die ik had in die dagen. En die werd in die nacht wakker gemaakt. En 's morgens zei ze tegen de familie, nou moet je eens luisteren, ik heb de hele nacht voor Guus en Jannie moeten bidden. Ik weet niet wat er is, maar er is wat. En toen hadden we geen telefoon en we hadden helemaal geen contact. Maar we hebben het later uitgezocht, dat was dezelfde dag dat ons kindje tot de Heer ging. zij werd wakker gemaakt om voor ons te bidden. En dan zie je hoe het eigenlijk samen is. Hè? De hele strijd en de moeite, maar ook de overwinningen, weten wij, is samen. Hè? En ik wil graag een paar versen met jullie lezen uit een hele bekende geschiedenis uit het Oude Testament, waar we vinden in Exodus, hoofdstuk 17, waar we vinden dat er een strijd was tegen Amalek. En we lezen dus enkele versen nu van vers 8, hoofdstuk 17 van Exodus. In Refidim werd Israël aangevallen door Amalekieten. Toen zei Mozes tegen Jozua: kies een aantal mannen uit en trek met hen tegen Amalek ten strijde. Ikzelf zal morgen op de top van de heuvel gaan staan, met in mijn hand de staf van God. Jozua deed wat Mozes hem had opgedragen en trok tegen Amalek ten strijde. En Mozes ging naar de top van de heuvel samen met Aaron en Hur. Zolang Mozes zijn arm opgeheven hield, was Israël de sterkste partij. Maar liet hij zijn arm zakken, dan was het Amalek de sterkste. En toen Mozes de armen weer zwaar werden, legde Aaron en Hur de steen bij hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. Zelf gingen ze aan weerszijde van hem staan om zijn armen te ondersteunen. Daardoor konden zijn armen opgeheven blijven tot de zon onderging. Zo versloeg Jozua het leger van Amalek tot de laatste man. De Heere zei tegen Mozes: leg deze overwinning in een oorkonde vast, zodat niemand die ooit zal vergeten. En overtuigt Jozua ervan dat ik zal zorgen dat niets op aarde nog aan het volk van Amalek herinnert. Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het: de Heere is mijn banier. Hij zei, omdat Amalek de hand heeft durven opheffen tegen de troon van de Heer, zal de Heer strijd voeren tegen Amalek en alle komende generaties. Achter Amalek weten wij de stad de macht van de duisternis. En vooral als we als zendeling in landen gaan, en dat hebben wij op het ogenblik niet in Brazilië, dat is godsdienstvrijheid. Op andere landen weer niet. Maar we weten, daar is één geïnteresseerd, dat het niet gebracht wordt, het evangelie, dat is de macht der duisternis. En daarom is het ook zo belangrijk dat er een eenheid is van de gemeente, van degene die aan de front staan en degene die op de berg zijn. Laat het zo maar zeggen, zoals hier Mozes, Aaron en Hur. Ze hieven de handen op en dat is een moeilijke zaak. Ik weet niet of u wel eens een tijd lang met uw handen in de hoogte hebt gebeden, maar dat valt niet mee. Want het bloed stroomt eruit en dan worden de handen zwaar. Het is eigenlijk een stukje sterven, laat het zo maar zeggen. Maar aan de andere kant, als we dan zien dat als hij zijn armen naar beneden ging, dan was er een nederlaag. Daaronder in het dal. En ging die handen omhoog, dan was er overwinning. En wij kunnen heel zeggen fysiek gezien, nou ja, hoe kan dat nou, die boven en beneden. Maar we weten, God ziet het en God is nabij. Want we zien, het heerlijke was dat Mozes na de overwinning bouwde hij een altaar. En bij dat altaar dan noemde hij dat Mozes noemde die naam: de Heer is mijn banier. Hij had zijn staf in de hand gehad, hij werd toch hoog geheven. En net als in vroegere legers hoofdzakelijk, waar alles om man tegen man ging, de banier was erg belangrijk. Als die hoog bleef, dan was er overwinning. De troepen die zagen, oh, En als die aangeschoten werd die de banier droeg, dan nam een ander het over, maar die banier moest omhoog. En Mozes heeft zichzelf die dag gezien in de hele strijd, verbonden met de strijd beneden in het dal. En het was een absurd naar de mens gezien, bijna onmogelijk, de hele dag, 24 uur van 's morgens tot 's avonds, zeker 12 uur de handen omhoog en de overwinning over de vijand te pleiten voor de Heer. Maar hij zegt, ik had de banier in de hand, hè? Dat mogen we eruit lezen. Hè? Dat hij dankt God, hij maakt het altaar. Hij zegt maar, de Heer is onze banier. En als we weer teruggaan, dan zijn we enthousiast, omdat we weten, de banier is onze Heer. En nu is het zo, wat ik u vanavond zo graag willen zeggen, dit. Bid met ons, strijd met ons. Als u uw handen van gebed tot God opheft, dan weten wij dat is overwinning op de zendingsvelden. En het is niet alleen in Brazilië, maar het is ook in de vervolgde landen. Als we aan mensen denken die vaak heel alleen staan, maar als de handen van het godsvolk omhoog gaan voor hun. En net als die zuster in Landsmeer, ze werd wakker gemaakt en ze moest voor ons bidden. En dat is ons echt een zegen geweest, alleen de gedachte dat God mensen wakker maakt hier als wij in nood zijn. En dan zien we, dat is een verbindenis, zoals hier bij Mozes, verbinding, je zag niks, maar Mozes de handen omhoog en beneden was de overwinning. En gingen die handen naar beneden, dan was er een nederlaag. En ik zou dit willen zeggen, niet alleen voor ons als zendelingen, maar wel speciaal omdat we nu weer weggaan, maar ook u die hier in Enschede blijft, ook voor het werk des Heren is het erg belangrijk. Er zijn mensen die zeggen, ja, ik kan niet meer naar het zendingsveld, of anderen zeggen, ik ben niks voor straatevangelisatie, of ik kan dit niet, ik kan dat niet goed. Maar wat iedereen kan, dat is bidden. Ja, iedereen kan bidden. En ik zou dit willen zeggen, vaak doen we zoveel werk en onze zusjes, als ze achter de kookpot staan, dan kunnen ze met hun gedachten bij de Heer wezen en ook bidden voor de medewerkers op veld. Er is zoveel mogelijkheid echt tot God te gaan. En ik geloof zeker dat God in onze dagen dit wil doen, in onze dagen een grotere en meerdere zegen geven, want we hebben heel weinig tijd, daar ben ik van overtuigd, voor de wederkomst van Christus. Maar het is wel belangrijk dat wij de mensen bereiken. En als we dan zien Gods genade, dat we zien zoals op het ogenblik, we hebben de foto's gezien die ze gestuurd hebben, en dan zeg ik, oh Heer, wat bent u goed. Want dan heb je verschillende groepen van mensen die allemaal door de doop Christus beleden hebben. Hè? En dat je ziet dat het evangelie doorbrengt en doorgaat. En ik geloof zeker, dit is niet alleen het werk van Guus en Jannie en ook niet van zendelingen. Als u voor iemand anders bidt, Afrika of in Azië of waar het is. Maar we weten, Gods gemeente is zo belangrijk. Als u hier mensen ook hebt die niet misschien van hier uitgegaan zijn, maar dat u ze voor God draagt, dat u weet de noden die er zijn op het zendingsveld, en dan mag u echt daarvoor bidden. En wij zijn de laatste dagen erg bezig met het bezoeken van oude vandaagen, huizen, want daar zitten de trouwste bidders. Ik zal niet zeggen dat de jongelui het niet is, maar je komt er en dan zeggen ze, hoe was dit? Wat in de pionier stond. En vaak jongelui, het is vandaag ook een drukke tijd, dan zeggen ze, oh, stond dat in de pionier? Het verschil, hè? Iemand die het meeleeft en die het leest en die ermee verbonden is met het werk. En wij weten, en we doen dat altijd, Jannie en ik, we bezoeken, hebben nog deze week nog een paar bezoeken te doen bij een paar mensen die niet hier in de buurt wonen, die een eindje verder weg zijn. Maar we hopen ze te bezoeken, omdat we weten, het zijn trouwe bidders die meebidden en strijden voor het koninkrijk van de Heer. En dat we zeggen, Heer, u weet het. Hè? En u kunt ze kracht geven, u kunt ze overwinning geven. En dan weten wij ook, gaat het gebeuren. En we zijn echt dankbaar, we weten niet wanneer we terugkomen, hoewel het comité besloten heeft om ook in verband met onze leeftijd, ze vinden dat we vaker moeten komen, misschien voor een kortere periode. En de Heer die weet dat, we leggen dat ook voor de Heer neer. Maar één ding weten we, dat we met moed mogen gaan. Vorige keer, toen we weggingen, toen kregen we een broeder, we hadden een bidstond in de Vrije Evangelische Gemeente. In Andel dacht ik dat het was. En daar hebben we de gewoonte 's morgens eerst de dienst. En dan nog een half uur de bidstond erachteraan. Met hetzelfde zoals het in de zaal is. En dat was echt de Heer in ons midden. Iedereen baat. En er was een broeder die zei, in deze bidstond heeft de Heer me gezegd. En het was geen gemeente wat vaak zegt, goed, je hebt gemeenten die dat als gewoonte hebben, maar dit was dit niet het geval. Maar die broeder heeft een getuigenis en die zei, God heeft mij in deze bidstond gezegd dat jullie gaan een periode tegemoet moeilijker als ooit tevoren. En inderdaad moeten we zeggen, het was waar. Maar het heeft ons zo gesterkt, want hij zei, de Heer heeft mij gezegd, jullie komen er doorheen. En ik zou hier heel wat kunnen vertellen wat we die laatste 4 jaar meegemaakt hebben. En ik moest zelf voor de rechter komen omdat ik iemand vermoord had. En al die dingen meer, de maffia had dat allemaal bij elkaar. Hè? En dus we weten, het is een hele strijd. Hè? We hebben een schoonzoon die is gestorven, die is naar de Heer gegaan. En er zijn de verschillende moeilijkheden, echte moeilijkheden hebben we gehad ook in enkele plaatsen. Om door te dringen bij de Indianen. Maar God gaf genade. En ik ben overtuigd, dit is de overwinning niet van Guus en Jannie en ook niet de overwinning van enkelen. Maar echt de overwinning van de gemeente des Heren. En straks in de eeuwigheid zullen we zien hoe de Heer rekent. Wij denken vaak, zoals ik vroeger ook altijd dacht, ik wou graag een Petrus zijn die in 1 dag 3000 mensen tot Jezus brengt. Maar we weten dat Andreas heeft Petrus tot Jezus gebracht. Hè? En hij had maar 5 woorden. Wij hebben gevonden de Messias. 5 woorden. Hele prediking van Andreas aan Petrus. Maar Petrus werd enthousiast voor Jezus. En ik geloof zeker dat is het wat wij nodig hebben in onze dagen. Mensen als Andreas die een Petrus weten te vinden en tot Jezus leiden. Dat is een van de belangrijke dingen, ook hier in Nederland. Dat geloven we zeker dat God het wil doen. En voor de wederkomst dat er nog mensen zullen zijn die vandaag, als wij dat getuigenis geven, en ook als u een getuigenis bent, ook hier in Enschede en omgeving, God zal het doen. Want het zaad is 100%. Hè? En we gaan met vreugde terug, omdat we weten dit ene. Als wij voor de Heer uitgaan, en dan kan de strijd groot wezen. Maar hij gaat voorop. En we mochten dat vaker ervaren. En dan zegt misschien vanavond iemand, ja, maar dan krijgen die zendelingen, die krijgen straks een groot loon. En ik zou willen zeggen, ik ben overtuigd zoals David, we hebben een geschiedenis van David. Je moet het maar eens nalezen, in Samuel staat het. Hij was moe. Met zijn groep, ze hadden alles gestolen van hem, zijn huisgezin, alle bezittingen van David en ook van de vrienden van David. En dan vinden we dat ze moe waren en ze waren met 600 mensen en 200 mensen konden niet meer. Die bleven bij de Beek Bezor, staat er. En daar bleven ze achter en 400 man gingen met David mee verder. En ze haalden in, ze hebben de overwinning behaald, ze brachten alles terug, niks markeerde eraan. En toen kwamen ze terug en toen waren er mannen die met David meegetrokken waren, die zeiden, ja, maar zij krijgen van de buit, krijgen zij niks, want ze zijn daar gebleven. En dan zegt David, die roept ze, en dan komen ze samen en zeggen, nee, zo zal het niet zijn. Want die trouw bij het pak goed gebleven zijn, die zullen met dezelfde opdelen als die in de strijd gegaan zijn. En van die tijd af aan staat er dat Israël was dat de gewoonte. Dat die bij het pak goed bleef, die kreeg hetzelfde loon als degene die aan het strijdtoneel helemaal aan de front stond. En ik zou dit willen zeggen vanavond, blijf trouw bij het pak goed. Dan zal het loon. Want de Heer Jezus zegt, ik kom spoedig en mijn loon is met mij, hè, om een ieder te vergelden. Dus wij weten niet hoe de Heer alles in rekent, maar hij weet het. En één ding is zeker, wij zijn geschapen of geroepen om priesters te zijn met de Heer. En als we die priestertaak als gemeente vervullen, dat we samen strijden voor de arbeiders op het veld. Zoals Mozes de banier op heeft en zegt, de Heer is onze banier. En zo gaan wij weer uit met nieuwe moed en met enthousiasme aan de ene kant, omdat we vinden altijd het mooiste van alles is als mensen tot Jezus komen. En dan zie je, als je dan bij elkaar hebt en je ziet van verschillende groepen, als we zien Indianen en ook de Negers, die maakten elk jaar, toen wij, voordat wij kwamen, stierven er mensen. In de strijd, Indiaan tegen andere groep Indianen, en vandaag zitten ze samen in de samenkomst om de Heer te prijzen. Nou, heerlijke roverwinning kun je niet hebben. Hè? En de Negers ook, die werden door de Heer gezegend. Maar het is belangrijk, en we zijn ook overtuigd dat dit niet ons werk is, het is het werk van de Heilige Geest en door de genade van God. En het bewijs is, of zouden wij niet teruggaan, wij hebben goede berichten. Een broeder, een van de oudsten uit die plaats waar, wat in het pionier stond, die laatste. Hij zegt, ja, we zijn, die zaal is nog niet helemaal klaar, maar we zijn maar vast begonnen en we hebben al mensen voor de Heer gewonnen daarin. Nou, dat is belangrijk. En dat we zien dat echt de Heere in deze dagen mensen wil trekken. Hè? En dat we gehoorzaam zijn en dat we weten, we gaan enthousiast worden voor Jezus. En ik hoop en bid dat ook in Nederland en u hier in Enschede, niet alleen voor ons, maar ook voor andere zendelingen, maar ook voor het werk hier in Nederland, dat God kan zegenen. En zonder gebed kan de Heer heel weinig doen, want hij wil dat wij ons in de houding tot God komen. Kijk, vele mensen, ik heb er wel eens vragen, ja, wat zeggen je nu van bidden en vasten? Nou goed, daar kun je verschillende meningen over hebben. Maar mensen denken als vasten dat het is of gebed dat je God moet doen. Nee, helemaal niet. Als we bidden en als we vasten komen we in de houding tot God, dat God ons kan zegenen. Dat is het verschil. En dat moeten we leren zien. Niet dat we in de eerste plaats, we hebben het gehad met onze kinderen. En hier zijn misschien ook ouders die kinderen hebben die niet in de weg des Heren gaan. Maar als wij leren ook daarin ons voor de Heer te stellen als echtpaar, voor de troon van God, en ze opeisen wat we weten, zoals Jozua zei, ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. En dat is ons belofte geweest, maar het is heel vaak nodig dat wij ons het aangezicht van de Heer zoeken, opdat wij in de houding tot God komen, dat hij onze gebeden kan verhoren. En ik geloof dat is wat erg nodig is, dat niet dat God gaat veranderen, dat we bidden dat God gaat doen. Nee, de Heer wil het door ons doen. Maar wij moeten openstaan voor Hem. En dan wil Hij ons onderwijzen. En ik bid van de Heer dat ook u hier in Enschede, we zijn nogmaals, zoals Jenny dat zei, en ik wil het ook zeggen, we zijn dankbaar voor jullie gebeden en ook voor de financiële hulp die van tijd tot tijd komt. En we zijn dankbaar dat het doorgaat. Maar we hopen dat ook in de pionier wij u op die manier op de hoogte kunnen houden met het werk. Maar belangrijk is dit ene, dat we zoals dit ene weten, de banier omhoog. Heffen we onze handen tot God op, dan is de overwinning bij de strijdtoneel in het dal. En of dat nou waar het is, dat kan hier wezen, dat kan wezen over de hele wereld. Maar belangrijk is dat we de vaandel dragen en dat we hoog boven het strijdtoneel opheffen. En God geeft de overwinning. Ja.